Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria. Hartelijk welkom in het programma Anno Domini. Waar wij u gebeurtenissen vertellen uit de geschiedenis van de kerk. Vandaag gaat het over het jaar 1221. Caesarius van Spiers keert samen met Sint Franciscus van Assisi vanuit het Heilig Land terug naar Italië. Caesarius was een bevlogen prediker die theologie gestudeerd had in Parijs onder Koenraad van Spiers. Daarvoor was hij uit zijn geboortestad moeten vluchten, omdat hij zo succesvol en vurig predikte. Volgens zijn tijdsgenoot en medebroeder Jordanus van Giano moest hij vluchten omdat getrouwde vrouwen naar aanleiding van zijn preken hun sieraden aflegden en zich sober begonnen te kleden. Waarna hun verontwaardigde mannen Caesarius bedreigden en hem dus uit de stad joegen. Na zijn studies in Parijs trok hij naar het Heilig Land en daar trad hij toe tot de orde van de Franciscanen. Dit gebeurde dus voor het jaar 1221, want zoals gezegd keerde hij in het begin van dat jaar terug naar Italië, samen met onder andere Sint Franciscus. Later in hetzelfde jaar werd hij samen met 25 andere broeders uitgekozen om als missionaris naar de Duitse streken te trekken. En daar was hij de eerste provinciaal overste van de orde. Deze broeders die zichzelf vrijwilliger stelden om naar de meer afgelegen streken van het Heilig Roomse Rijk te trekken, waren van mening dat ze daar de marteldood zouden sterven. Want er waren al enkele jaren daarvoor broeders mishandeld in die streken. Ook Thomas van Celano was een van de broeders die meeging op deze missie. Hij was een van de eerste volgelingen van Sint Franciscus en hij schreef later de beroemde heiligenlevens van Sint Franciscus. In 1223 keert Caesarius van Spiers terug naar Italië, waar zijn verzoek om zijn ambt als provinciaal overste af te leggen werd ingewilligd. Zijn tijdsgenoot Jordanus van Giano, die we daarnet al aanhaalden, ook een van de minderbroeders die naar het Heilig Roomse Rijk trok, schreef over Caesarius van Spiers. Hij ging met zijn hele persoon op in de beschouwing van het evangelie en was de vurigste ijveraar voor de armoede. Hij werd door zijn broeders zo gewaardeerd dat ze hem na de zalige Franciscus als de heiligste vereerden. Hij schreef dit over zijn periode als provinciaal overste in de Duitse streken. Caesarius van Spiers verzette zich tegen de strekking binnen de orde van de Franciscanen die na de dood van Sint Franciscus de regel wouden verzwakken, vooral op het punt van de armoede. En omwille hiervan werd hij gevangen genomen en vermoord door een medebroeder. In 1221 liet de bisschop van Krakau, Iwo Androwatz genaamd, een kerk toegewijd aan Sint Michael de Aartsengel bouwen in het zuiden van het huidige Polen. Bisschop Iwo wordt aanzien als een van de invloedrijkste Poolse bisschoppen van zijn tijd. Hij verzamelde de eerste privébibliotheek van Polen, schonk land aan verschillende kloosterorders en liet vele kerken en kloosters bouwen. Hij nam deel aan het Vierde Lateraanse Concilie van 1215 in Rome en later ontmoette hij de heilige Dominicus. Dit was in Rome in 1220. Waarna hij de Dominicanen uitnodigde naar zijn bisdom en hen de Dominicanenkerk in Krakau, ook wel gekend als de Kerk van de Heilige Drievuldigheid, schonk. Dit vormde de eerste aanwezigheid van de Dominicanen in het huidige Polen. En hij werd ook in deze Dominicanenkerk begraven na zijn dood in 1229. Op 9 oktober in 1221 wordt Salimbene de Adam of Salimbene van Parma geboren. Hij was een Italiaanse Franciscaan die tegen de zin van zijn vader, die hem zelf met geweld probeerde te bedwingen, tot de orde van de Franciscanen was toegetreden. Hij was een kroniekschrijver. En zijn werk, Chronica, is nog steeds een zeer belangrijke bron voor de gebeurtenissen van de 13e eeuw. Zowel op wereldlijks politiek vlak als voor de gebeurtenissen binnen de Franciscaanse orde. Salimbene reisde zeer veel, onder andere zodanig dat zijn vader hem niet te pakken zou krijgen. En hij ontmoette veel van de belangrijkste figuren van zijn tijd, waaronder paus Innocentius IV en de heilige Lodewijk de IX van Frankrijk. Hij geeft in zijn schrijfsels een levendig beeld van het alledaagse leven in Italië en Frankrijk en van het leven van de vroege Franciscanen. In het jaar 1221 kwamen de Dominicanen aan in Engeland en ze reisden onmiddellijk door naar de Universiteit van Oxford, waar zij veel novicen aantrokken en onmiddellijk zich zeer uitbreidden. De Dominicanen oefenden vanaf hun aankomst eigenlijk al een zeer grote invloed uit op de universiteit. Ook vanaf het jaar 1221 heeft de Universiteit van Oxford ononderbroken een chancellor, het hoofd van de universiteit. Tot op de dag van vandaag weten wij wie al deze chancellors geweest zijn. Paus Honorius III ontzette in het jaar 1221 een bisschop uit zijn ambt omwille van zijn ongeletterdheid. Paus Honorius III hechtte een zeer groot belang aan de scholing van zijn klerus. Hij kende verschillende privileges toe aan de twee grootste universiteiten in die tijd, die van Parijs en die van Bologna. Hij was ook begaan met de afgelegen gebieden en vaardigde daarom een pauselijke bul uit, genaamd Super Specula Domini, die bepaalde dat begaafde jonge klerus naar erkende theologische scholen gezonden moesten worden, om zo de opgedane kennis te kunnen verspreiden in hun eigen bisdommen. Het is Paus Honorius III die zowel de nieuwe orde van de Dominicanen, die van de Franciscanen en die van de Karmelieten goedkeurde. Paus Honorius III was ook een schrijver. En een van de soort literatuur die hij schreef waren levensverhalen. Zo schreef hij het verhaal van Paus Celestinus III, die een diaken was toen hij in 1191 tot paus verkozen werd op 85-jarige leeftijd. Hij regeerde 7 jaar als paus. Hij schreef ook het levensverhaal van de heilige paus Gregorius VII, de paus van nederige afkomst, die bekend staat omwille van zijn succes in het doorvoeren van vele nodige hervormingen, in zijn strijd tegen corruptie en onkuisheid binnen de klerus. Nog een zeer impactvolle verandering die paus Gregorius VII doorvoerde, was dat hij bepaalde dat na zijn dood het college van kardinalen de paus zou verkiezen. En zoals jullie weten, beste luisteraars, is dat vandaag de dag nog altijd het geval. Beste luisteraars, er is ons slechts weinig muziek overgeleverd uit deze tijd, uit de 13e eeuw. We hebben wel wat teksten van Nederlandstalige muziek, maar weten slechts weinig de melodie die erbij hoorde. Maar van het volgende lied kennen wij wel de melodie, omdat het gecomponeerd is aan de hand van een Latijnse Maria-sequence, genaamd Maria Preconio. En daarom dat we dus weten hoe dit lied klonk. Want de tekst is, ja, zoals gezegd, wel overgeleverd en wij weten op welke melodie het past. Het lied waar wij gaan naar luisteren heet Ai, in welken zo verbaart die tijd. Het is een liefdeslied uit een reeks van liederen die uit de mond van Hadewijg komen, of Hadewijg. Het is een reeks liefdesliederen en in dit lied vraagt Hadewijg aan Minne, de goddelijke liefde, om haar klacht te verhoren en haar nood te lenigen. Want zij hunkert naar de Minne. We gaan luisteren naar dit lied, u gebracht door de groep Camerata Traiectina, vanaf hun cd Paksken van Minnen, middeleeuwse muziek uit de Nederlanden.
In welken zo verbaart die tijd, en es in al die wereld weet, dat wie geven mag de lied, dan virus amor. I'm been op trouwe, want gie al ziet, mir zielen joy, mir herten vliet, und fährt der not, sieht an den street, hort gor dies klamor. Ai, wat ik min weer, ik wil haar geven alle mine dagen, laus het honor. I mean, och trouwe ogen zagen, want nimmer koene dat ik's gewagen,
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij hebben het deze uitzending over het jaar 1221. De Egyptische havenstad Damietta, aan de monding van de Nijl, wordt heroverd op de Franken door de Arabieren in het jaar 1221. De stad Damietta was vanouds een christelijke stad en zetel van een bisdom. Het is vandaag de dag nog een titulair bisdom, zowel voor katholieken als voor de Koptische kerk. In de 7e eeuw werd de stad ingenomen door de Arabieren, onder leiding van de kalif Omar de I, de schoonvader van Mohammed en de tweede kalif na zijn dood. De eerste kalif van datzelfde kalifaat van de Rashidun, genaamd Abu Bakr, was overigens ook een schoonvader van Mohammed. En deze twee opvolgers die we juist genoemd hebben, Omar de I en Abu Bakr, worden vandaag door de Soenitische islam als rechtmatige opvolgers beschouwd voor Mohammed, maar door de Shiïtische islam als usurpators, aangezien zij geen bloedband hadden met Mohammed. Zoals we zeiden, het waren schoonvaders van hem. En zij verkozen waren als opvolgers. De Shiïtische islam ziet Mohammeds neef en schoonzoon Ali als zijn rechtmatige opvolger. Hij zou trouwens later de vierde kalif worden van het kalifaat van de Rashidun. En het is Mohammeds neef en schoonzoon die zij zien als rechtmatige opvolger, omdat al Mohammed zijn zonen stierven in hun eerste kinderjaren en hem dus niet konden opvolgen. Maar dat terzijde, terug naar Damietta. Het Byzantijnse Rijk probeerde verscheidene keren om deze stad terug in te nemen, maar zij zijn hier nooit in geslaagd. Tijdens de Vijfde Kruistocht veroverden de Franken, na een belegering van 15 maanden, die de bevolking van de stad decimeerde, uiteindelijk Damietta. Zij wouden deze stad gebruiken als uitvalbasis om Cairo en van daaruit Palestina te veroveren. In deze periode bezocht Sint Franciscus deze kruisvaarders. En hij werd ook ontvangen door de sultan. Na 2 jaar echter moesten de kruisvaarders het onderspit delven en de stad Damietta verlaten. Dit op het moment dat zij probeerden om Cairo te veroveren, maar dit is hen niet gelukt. En zij moesten dus in het jaar 1221 deze streken verlaten. En dat was ook het einde van de Vijfde Kruistocht. In het jaar 1221, of misschien eerder in het jaar 1222, de bronnen zijn niet duidelijk, trad Asselin van Cremona, ook wel Asselin van Lombardije genoemd, toe tot de orde van de Dominicanen. Later werd hij aangesteld als hoofd van een diplomatieke missie om de Mongolen, die in de jaren 1238 tot en met 1241 tot midden Europa doorgedrongen waren, aan te sporen om zich te bekeren tot het christendom. Of toch op zijn minst om hen aan te sporen niet langer christenen te doden. Asselin trok naar het grootste Mongoolse leger dat zich op dat moment in het Perzische Rijk bevond. Er waren ook andere gezanten die naar andere delen van het Mogolse Rijk trokken. Asselins missie eindigde echter zonder succes. Hij weigerde te buigen voor de Mongoolse leider en werd als gevolg ter dood veroordeeld. Hij bleef uiteindelijk wel gespaard en kon terugkeren naar Europa. Johannes van Pian del Carpini, een van de Franciscaanse broeders die in 1221 mee op missie trok naar de Duitse streken en later ook provinciaal overste voor die streken was geweest voor de orde van de Franciscanen, had zijn eigen missie naar de Mongolen. Hij reisde helemaal naar Karakorum, de toenmalige hoofdstad van het Mongoolse Rijk. Deze plaats ligt nu in het midden van het huidige Mongolië. Hij slaagde erin zijn doel te bereiken en helemaal naar Karakorum te reizen. Hij was een van de eerste westerlingen die het hof van de Groot Kaan betrad. En hij was daar getuige van de kroning van de nieuwe Groot Kaan, Goejoek. Hij schreef een uitgebreid reisverslag en de eerste Europese geschiedenis van de Mongolen, die zij in die tijd Tartaren noemden. Hij arriveerde terug in West-Europa in het jaar 1247. En net zoals de missie van Asselin, had hij ook weinig succes om de Mongolen te bekeren. Enkele jaren later zou ook een Vlaming naar Karakorum reizen. Willem van Rubroek of Ruisbroek, ook een Franciscaan, zag zichzelf in de eerste plaats als missionaris, waar de missies voor hem meer als diplomatieke missies aanzien werden. Zijn verslag van zijn reis wordt in het algemeen beschouwd als de meest waardevolle uit deze periode. Omwille van de accuraatheid waarmee hij de volken waarmee hij in contact kwam beschreef. De heilige Engelbert, de eerste van Keulen, was aartsbisschop en keurvorst van Keulen toen de Dominicanen zich in 1221 in de stad vestigden. De Franciscanen waren al een paar jaar daarvoor in 1219 in de stad aangekomen. Hij was deze bedelordes genegen en hij zag toe op de strikte naleving van hun regels. De heilige Engelbert leidde initieel een wereldlijks leven. En in een conflict tussen twee aartsbisschoppen koos hij de kant van zijn neef, waarvoor hij ook ten oorlog trok. Dit had als gevolg dat hij geëxcommuniceerd werd door de paus, samen met zijn neef. 2 jaar later echter, na boetedoening, werd hij terug opgenomen in de kerk en nam hij deel als boetedoening aan de kruistocht tegen de Albigenzen. In 1216 werd hij unaniem verkozen tot aartsbisschop van Keulen door het kathedraal kapitel. Ook in het jaar 1221 werd hij aangesteld als beschermheer en voogd van de minderjarige Hendrik, die hij een jaar later, toen Hendrik 12 jaar was, in Aken kroonde tot Hendrik de Zevende, de Rooms-Duitse koning. De heilige Engelbert stond in voor de opvoeding van Hendrik en hij bestuurde in zijn naam het Rijk. En dit in de eerste plaats met oog op de vrede. Zijn gehoorzaamheid aan de paus leidde uiteindelijk tot zijn dood. Zijn neef namelijk was een seculiere bestuurder de advocaat is of voogd van een vrouwenklooster. Maar hij had het goede van de zusters en van het klooster niet voor ogen en stal van hen. Op aandringen van de paus, Honorius III, kwam de heilige Engelbert tussen om de rechten van de zusters te verdedigen. En in 1225, toen hij op tocht was om een kerk in te wijden, werd hij overvallen door zijn neef en zijn handlangers. En hij werd met tientallen messteken vermoord. Koning Hendrik VII, die de heilige Engelbert zag als zijn vader, was zeer bedroefd. En hij stelde de moordenaar van de heilige Engelbert onder de rijksman. Deze moordenaar werd opgepakt en hij gaf zijn schuld toe en stierf berouwvol. In 1221 trok Ugolino di Segni, de latere paus Gregorius IX, Italië rond om een nieuwe kruistocht te prediken. Het jaar daarvoor had de keizer van het Heilig Roomse Rijk, op de dag van zijn kroning, het kruis uit de handen van de latere paus genomen en onder ede gezworen dat hij op kruistocht zou trekken in het jaar 1221. Deze kruistocht echter bleef uit. Ugolino di Segni werd tot paus verkozen in 1227, toen hij in de 80 was. En hij nam met enige tegenzin deze eer aan. Hij was een energieke paus, niettemin zijn leeftijd. Zijn pauselijke termijn werd onder andere gekenmerkt door het conflict tussen de paus en de keizer. Onder andere omwille van de belofte van keizer Frederik II om op kruistocht te trekken. Een tocht die hij maar bleef uitstellen. Paus Gregorius IX zal er later wel in slagen om een kruistocht uit te roepen. Deze paus was een grote patroon van de bedelordes. Hij zag hen als een middel om door vrijwillige armoede, de liefde voor luxe en pracht die vele geestelijken bezaten, tegen te gaan. Hij zag hen ook als een krachtig wapen om ketterij binnen de kerk te onderdrukken en als een leger van moedige soldaten van Christus die bereid waren zijn evangelie aan de heidenen te verkondigen. Zelfs ten koste van hun leven. Toen hij nog kardinaal-bisschop van Ostia was, trok Gregorius IX vaak Franciscaanse kleding aan. En dan liep hij blootsvoets rond met de heilige Franciscus en met zijn leerlingen. Sint Franciscus hield van hem als van een vader en sprak hem in die tijd soms in een profetische geest aan als de bisschop van de hele wereld en de vader van alle volkeren. Paus Gregorius IX was ook een toegewijde vriend van Sint Dominicus. Bij zijn dood verzorgde hij de begrafenismis en hij begroef de heilige in Bologna in het jaar 1221. Sint Clara en haar orde stonden eveneens onder de bescherming van Gregorius IX. Zoals we kunnen afleiden, onder andere uit de vele kloosters die hij voor deze orde stichtte. Hij had echter ook een grote liefde voor de oudere orden, die hij ook steunde. Hij verklaarde Sint Franciscus heilig in het jaar 1228 En hij gaf aan Thomas van Celano de opdracht om zijn heilige leven op te stellen. In 1232 verklaarde hij ook de Franciscaan Sint Antonius van Padua heilig. En in 1234 Sint Dominicus. Paus Gregorius IX leefde in hoop op een vereniging tussen de Oosterse en de Westerse kerk. De patriarch van Constantinopel schreef hem een brief na een conversatie gehad hebben met enkele Franciscanen, waarin hij het primaatschap van de paus erkende. Maar hij klaagde over de onderdrukking van de Grieken door de Latijnse christenen. Maar zoals de pogingen van de pausen voor en na hem, bleef deze onderhandelingen zonder vrucht. Een volledige verzameling van de brieven van paus Gregorius IX werden voor het eerst gepubliceerd in Antwerpen in 1572. Theobald de IV, graaf van Champagne en koning van Navarre, moest in 1221 zijn graafschap verdedigen tegen zijn nonkel, de graaf van Brienne, en tegen zijn tante, de koningin van Cyprus. Theobald was de leider van de kruistocht in 1239, de kruistocht uitgeroepen door paus Gregorius IX. Hij verbleef 1 jaar lang in het Heilig Land. Op 1 september 1239 kwam hij aan in Akko, maar nadat zijn troepen beslissend verslagen werden, verliet hij op 1 september 1240 het Heilig Land. Theobald was een dichter. Hij componeerde onder andere 4 kruistochtliederen om de adel aan te sporen om mee te gaan vechten. Hij wordt beschouwd als een van de grootste lyrische dichters van de 13e eeuw. Onder andere de poëet Dante sprak zeer lovend over hem. Wij gaan luisteren naar een lied door hem gecomponeerd, genaamd Jalois, Lautrier errant, Pastourelle. Dit lied komt van de CD Thibaut de Champagne, Le Chansonnier du Roi. Deze CD bevat muziek van Thibaut de Champagne, door hem geschreven en gecomponeerd. En het gaat om hoofse liefdesliederen. Jalois le lautrier sans compagnon, sur mon pâle fruit pensant à faire une chanson. Quand j'oïs ne sais comment les abuissons, l'avouer du plus bel enfant, ton cœur innocent, elle est douée pas enfant si. Gazon et demi, donc nul rien ne vit de si jante façon. Vers Limoges, oui, maintenant, mille et à raison. Belle, dites-moi comment, pour Dieu, vous avez nom. Et elle saute maintenant à son bâton. Ce nouvel est plus avant, j'aurai la chanson. Si refuyez-vous de si, m'écureur tel ami, que j'ai moute plus belle choisie qu'en Clément Robichon. Thank you.
prägi si dur le mant, Könne me den je garder ne fer outre sablant. L'or commença pour penser confètement, Elle mi pour vétamir et changer son talent. A terre les rimassis, Regards son clair vis, tant que plumes et cœurs ébrisent, qui double mon talent. L'or l'y prise à demander, haute bellement, que me daigna t'égaler et faire autre semblant. Elle commence à pleurer et digita.
Je ne vous puis écouter de ces calicérants.
Vers l'immeutresse l'idée. Ma belle, pour Dieu merci. Ici répondit
Ne faites pour la jante
Devant moi l'or la montée de maintenant Et très tout droit m'en allait vers sa bouée verdoyante Avant les prés regardaient, soyez criant, de pasteur parmi un blé qui venouille huyant. Elle verrait un grand cri. À ses filles, plus qu'elle ne dit, je la laisse si m'enfouis. Noué curé de telle chante.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij gaan verder met gebeurtenissen uit het jaar 1221. Sint Bonaventure werd geboren in het jaar 1221. Er is slechts zeer weinig bekend over zijn jeugd. Hij zou op jonge leeftijd van een levensbedreigende ziekte genezen zijn door tussenkomst van Sint Franciscus. Of dit in persoon was of op zijn voorspraak is onduidelijk. Hij trad in als minderbroeder en gaf les aan de universiteit in Parijs. Tot op het punt waarop de seculiere professoren zich tegen de bedelordes kanten. Maar na de tussenkomst van de heilige stoel, die de positie van de bedelordes herstelde, werd hem samen met de heilige Thomas van Aquino de graad van dokter toegekend aan de universiteit. Daarna werd hij overste generaal van de Franciscanen, in een periode die zeer moeilijk was voor de orde. Sint Bonaventure stierf op 53-jarige leeftijd, in hetzelfde jaar als Sint Thomas van Aquino. Deze twee heiligen worden beschouwd als de twee grootste theologen van de scholastiek. Heilige Thomas van Aquino voor de Dominicanen en Sint Bonaventure voor de Franciscanen. Sint Bonaventure wordt ook wel aanzien als de tweede stichter van de orde van de Franciscanen. Omwille van zijn grote invloed en de reorganisatie die hij doorvoerde, terwijl hij overste generaal was van deze orde. Hij werd tijdens zijn leven reeds aanzien als heilig en er werden wonderen aan hem toegeschreven. Ook Sint Thomas van Aquino wist dat hij heilig was. Het lichaam van Sint Bonaventure werd door de Hugonoten verbrand in het jaar 1652. Alleen zijn hoofd, dat intact bleef en apart bewaard werd, kon aan dit lot ontsnappen. De urne met zijn hoofd is echter verstopt tijdens de Franse Revolutie om het hoofd te beschermen, en het is sindsdien nooit teruggevonden. Pandulf Viracio nam in 1221 publiek ontslag als pauselijke legaat in Engeland. Engeland en Wales waren op 23 maart 1208 onder interdict geplaatst, omdat de koning van Engeland, in het Nederlands bekend als Jan zonder land, weigerde om Stephen Langton te aanvaarden als aartsbisschop van Canterbury. Het is trouwens Stephen Langton die de Bijbel ingedeeld zou hebben in de hoofdstukken die wij vandaag nog gebruiken. Pandulf werd voor het eerst naar Engeland gestuurd in 1211, om te proberen de Engelse koning te overtuigen om toch Langton als aartsbisschop te aanvaarden. Jan zonder land echter bleef halsstarrig en hij dreigde ermee de bisschop op te hangen vanaf hij voet zette in Engeland. Op dat moment bevonden Stephen Langton en de andere verbannen Engelse bisschoppen zich in Vlaanderen. In 1213 werd Pandulf opnieuw naar Engeland gestuurd, omdat bleek dat Jan zonder land eindelijk bereid was om zich te onderwerpen aan de heilige stoel. Op 15 mei overhandigde Jan zonder land zijn kroon aan Pandulf, die het teruggaf als leen van de heilige stoel. En in het jaar 1218 werd Pandulf Viracio aangesteld als pauselijk legaat en weer naar Engeland gestuurd. Na de dood van de koning Jan zonder land regeerde hij de facto over Engeland. Hendrik III, de opvolger van Jan zonder land, was nog minderjarig. En dat deed hij, regeren over Engeland, tot in 1221, wanneer hij aftrad als pauselijk legaat voor Engeland. In Japan wordt keizer Juntoku gedwongen af te treden en hij wordt verbannen naar het eiland Sado. Hij had namelijk geprobeerd om het Kamakura-shogunaat omver te werpen en zo zijn keizerlijke macht te herstellen. Het was namelijk op dat moment in Japan het leger onder leiding van de shoguns die de werkelijke macht in handen hadden. Maar zoals gezegd, deze staatsgreep mislukt en keizer Juntoku wordt verbannen. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon Shukio, die slechts van 13 mei tot 29 juli in 1221 regeerde. Ook hij werd afgezet en dit keer heel snel. En hij werd vervangen door zijn neef. Aangezien de leiders van het Kamakura shogunaat besloten dat de familie de lijn van keizer Yuntoku niet meer zou mogen regeren. En zo wordt dus de zoon keizer Shukio vervangen door zijn neef Go Horikawa, die op dat moment 10 jaar oud was. Rond het jaar 1221 legde de zalige Agidius van Santarem zijn geloften af in het pas gestichte Dominicanerklooster te Palencia in Spanje. Hij was de zoon van een vertrouweling van Sancho de Eerste, de koning van Portugal. Zijn ouders wensten dat hij het kloosterleven zou aannemen. Maar Agidius had daar volstrekt geen interesse in. Hij wou in de plaats daarvan een beroemde arts worden. Hij trok naar Parijs voor deze studies. En hij zou daar het occultisme bedreven hebben. Na een angstaanjagend visioen gekregen te hebben in Parijs, bekeerde hij zich en trad hij in bij de Dominicanen. Vanaf dan leidde hij een leven van gebed en boetedoening. Na zijn intrede keerde hij terug naar Parijs om theologie te studeren. En na zijn terugkeer werd hij 2 maal verkozen tot provinciaal van de orde van de Dominicanen in Spanje. Hij stond bekend om zijn vroomheid en geleerdheid. In 1748 werd hij zalig verklaard door Benedictus de XIV. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij zijn gebeurtenissen uit het jaar 1221 aan het bespreken. En het is alweer tijd voor het laatste deel van deze uitzending, de korte weetjes. Nicola Pisano werkte in 1221 aan de kastelen Dalovo en Capuano in Napels. Nicola Pisano is een van de eerste grote Italiaanse beeldhouwers. Hij leefde in de periode van de hooggotiek. Hij verzorgde onder andere het grafmonument van de heilige Dominicus, wiens lichaam in 1268 in dit graf geplaatst werd, in de basiliek van San Domenico de Bologna. Michelangelo hield zielsveel van de door hem ontworpen interieur van de basiliek van de heilige drievuldigheid in Firenze. Michelangelo noemde deze kerk zijn vrouw, La Mia Dama. Al moeten we zeggen dat het ook mogelijk is dat dit ontwerp toch van iemand anders hand was. De hertog van Limburg en markgraaf van Aarlen, Hendrik III, sterft in 1221. En hij wordt opgevolgd door zijn zoon, Walram de III. ...1221 was het eerste jaar waarin Luca Cosmati actief was als kunstenaar. Hij was een telg van het geslacht Cosmati, die vier generaties lang de kunst van de architectuur, het beeldhouwen en het mozaïek leggen beoefenden. De cosmatisch stijl van geometrische en decoratieve mozaïeken ontlenen hun naam aan deze familie. Deze stijl was zeer populair in het middeleeuwse Italië, vooral in de streek rond Rome. Maar het verspreidde zich over heel Europa. Zo is het hoogaltaar van Westminster Abbey in Londen ook in deze stijl gemaakt. In Mexico komen de Maya in opstand tegen de heersers van het bekende Chichen Itza. In 1221 werd de orde van Montagnani, een kleine orde in Spanje, toegewijd aan het vrijkopen van gevangenen, samengevoegd met de orde van Calatrava, een van de kruisridderorden van Spanje, die een grote rol speelden in de Reconquista. De invloed van deze orde liep op zijn eind naar het einde van de 15e eeuw. De markgraaf Diederik van Meissen sterft op 18 februari 1221. Tijdens zijn termijn als markgraaf werd het oudste klooster van Leipzig in Saxony, in het huidige Duitsland, gesticht. Het gaat om het Thomasklooster van de Orde van de Augustijnen. In 1221 trouwt Lodewijk IV, de landgraaf van Thüringen, met de heilige Elisabeth van Hongarije. Hij werd in hetzelfde jaar ook regent over het markgraafschap van Meissen, na de dood van zijn schoonbroer Diederik van Meissen, waar we het daarnet over hadden. Lodewijk werd nooit officieel erkend als heilig, maar werd in Thüringen enkele eeuwen lang zo vereerd. De heilige Elisabeth en Lodewijk hadden een zeer gelukkig huwelijk en kregen 3 kinderen samen. Sint Elisabeth zette zich heel haar leven in voor de armen en Lodewijk steunde haar hierin. Na zijn dood trad Sint Elisabeth toe tot de derde orde van Franciscus. Zij werd reeds in het jaar 1235, enkele jaren na haar dood, heilig verklaard door paus Gregorius de IX, die haar persoonlijk gekend had. In 1221 was Sint Antonius van Padua verplicht naar Portugal te varen en daar aan te meren. Hij was eigenlijk als missionaris op weg naar Marokko, maar moest in de plaats daarvan omwille van een zware ziekte Portugal aandoen. In 1221 keerde Elias van Cortana terug naar Italië in het gezelschap van Sint Franciscus en, zoals we helemaal aan het begin van deze uitzending hoorden, ook in het gezelschap van Caesarius van Spiers. Op 10 maart van datzelfde jaar stelde Sint Franciscus hem aan als vicaris-generaal van de orde. Hij behield deze functie tot aan de dood van Sint Franciscus. Het was hij die de dood van deze heilige, aankondigde aan de gehele orde in een prachtige brief die hij schreef. En hij zamelde geld in voor de bouw van de grote basiliek in Assisi, om Sint Franciscus daar te rusten te leggen. Voor zijn terugkomst Naar Italië was hij de eerste provinciaal overste geweest van Syrië, waar hij onder andere Caesarius van Spiers in deze orde ontving. Op 21 februari in het jaar 1221 krijgt Antwerpen de stadsrechten toegekend. Antwerpen is op dat moment nog slechts een zeer kleine havenstad in het hertogdom Brabant. Het is pas in de 16e eeuw dat Antwerpen zijn bloeiperiode meemaakt. De derde orde van de Franciscanen zou gesticht zijn in het jaar 1221. Al is dat niet 100% zeker dat het effectief in dat jaar was. De Ommelanden, een gebied helemaal in het noorden van het huidige Nederland, in Groningen, werd tweemaal in 1221 getroffen door een stormvloed. De eerste keer op 24 februari en de tweede keer op 18 september. In 1221 werd Sava van Servië de eerste orthodoxe aartsbisschop van Servië. Hij is aldus de stichter van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Hij stichtte ook het enige Servisch-Orthodoxe klooster op de berg Athos. De berg in Griekenland waar zich zo'n 20-tal kloosters bevinden. Hij wordt aanzien als een van de meest invloedrijke Serviërs ooit. En als een van Serviërs grootste heiligen. Op 25 maart wordt Robert van Courtenay gekroond tot keizer van het Latijnse keizerrijk, als opvolger van zijn vader. Dit keizerrijk ontstond door de veroveringen van de kruisvaarders tijdens de Vierde Kruistocht. Het bestond van 1204 tot 1261 en besloeg delen van het huidige Griekenland, Bulgarije en Turkije. De eerste keizer van dit rijk was keizer Boudewijn van Vlaanderen. In 1221 gaf Sint Franciscus een regel voor zijn orde. Het is onduidelijk of dit een nieuwe regel was, of dan wel de oorspronkelijk goedgekeurde regel, waar geen exemplaar van overgebleven is. In ieder geval, deze regel werd als te uitvoerig beschouwd. En Sint Franciscus trok zich 2 jaar later terug om een bondigere regel te schrijven. Deze nieuwe regel ging echter kort nadat hij het geschreven had verloren. En daarom moest hij zich opnieuw terugtrekken om de laatste versie te schrijven. En deze versie van de regel werd plechtig goedgekeurd door Paus Honorius III. En dit op 29 november in 1223. Op 6 augustus in 1221 sterft de heilige Dominicus, de stichter van de orde van de Dominicanen. Hij werd geboren circa 1170 in het huidige Spanje en hij kwam uit een zeer heilige familie. Zijn moeder, Johanna van Asa, werd in 1828 zalig verklaard. Zijn broer Antonio was seculier priester. En zijn andere broer, Manes, trad in bij de Dominicanen en werd zalig verklaard in 1834. De Mongolen trekken in 1221 verder door naar het westen. Zij veroveren verschillende Perzische steden en vermoorden bij grote getalen de burgers van die steden. Het Mongoolse leger valt ook Georgië binnen in 1221. En daar werd het leger geleid door Subedai, de belangrijkste militaire raadgever van Genghis Khan. In 1221 herovert de doorluchtige Republiek Genua de stad Bonifacio te Corsica. En zij heroveren deze stad op de Republiek Pisa. Het is namelijk zo dat Genua en Pisa in deze periode elkaars grootste rivalen waren. De op vier na grootste stad van Rusland, Nizhny Novgorod, werd in 1221 gesticht. Deze stad bevindt zich op de plaats waar de rivieren de Oka en de Wolga samenkomen en werd gesticht om de landsgrens van de lokale vorst te beschermen. Het is namelijk een zeer goed gelegen plaats om te verdedigen. Ook de stad Wenen, nu de hoofdstad van Oostenrijk, kreeg in het jaar 1221 stadsrechten. Deze stad was de zetel van de adellijke dynastie Babenberg, die over Oostenrijk regeerden eeuwenlang tot hun lijn uitstierf en de Habsburgers hen opvolgden. Jacobus de Eerste van Aragon trouwt met Eleonora van Castille. Jacobus breidde zijn rijk naar alle kanten uit tijdens zijn regeerperiode. Hij veroverde onder andere de Balearen, de Spaanse eilandengroep in de Middellandse Zee. En hij heroverde deze eilandengroep op de Arabieren, als deel van wat nu de Reconquista genoemd wordt. In 1229 werd het huwelijk tussen Jacobus en Eleonora geannuleerd door de paus, omwille van hun bloedverwantschap. In 1221 wordt er voor het eerst melding gemaakt van de stad Tota, in het huidige Hongarije. Dit was waarschijnlijk wel niet het jaar waarin de stad ontstond. Daarvoor was het gebied in ieder geval zeker wel al bewoond, want dat tonen archeologische vondsten aan. In 1221 sterft ook de graaf van Loon, Arnold de Derde. En hij wordt opgevolgd door zijn neef Lodewijk de Derde. Moatugan, de favoriete kleinzoon van Genghis Khan, sneuvelt in de strijd. En dit in Centraal-Azië, in het gebied Transoxanië, dat vandaag niet meer bestaat als land. Alexander de Grote gaf dit gebied deze naam, Transoxanië, toen hij het veroverde. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending over het jaar 1221. Hartelijk bedankt om naar dit programma Anno Domini te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot een volgende keer.